rust geven en de wijsheid om die woorden goed uit te spreken, dat wij er door geraakt mogen worden. Wilt u met uw geest door hem heen werken en wilt u ons allen aanraken, dat we dichter bij u mogen komen en dat we door u opgebouwd mogen worden. In Jezus' naam. Amen.
Yes, goedemorgen iedereen. Volgens mij ben ik verstaanbaar. U bent wakker. Ja. Wat mooi om deze ochtend weer in jullie midden te zijn. Anderhalf jaar geleden mocht ik hier voor het eerst zijn. Ik denk in september 2023. En blijkbaar mocht ik nog een keer terugkomen. Dus dat is altijd mooi. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een klein beetje zenuwachtig voor vanmorgen. En ik zal je vertellen waarom. Ik werd vanmorgen bij binnenkomst namelijk al 3 keer gewaarschuwd voor dit bouwwerk hier. En ik ben nogal een bewegelijk persoon. Dus hier stil gaan staan, een vaste microfoon om in te spreken. Dat is niet helemaal hoe het werkt voor mij. Ik moet een beetje kunnen bewegen. En vooral als ik ergens enthousiast over ben, als ik graag praat waarover ik mag praten, dan helpt dat niet mee om stil te kunnen blijven staan. En mijn enthousiasme, dat moet eruit. En dat heb ik met heel veel dingen. Een tijdje geleden zat ik Feyenoord te kijken, thuis op de bank, 's avonds een Europese wedstrijd. En op een gegeven moment, Feyenoord scoort een ontzettend belangrijke goal. En ik spring op en ik begin te schreeuwen. En mijn vrouw komt naar beneden gerend. Ze zegt, gaat het allemaal goed? Wat is er aan de hand? Ik zeg, Feyenoord heeft gescoord. Ben ik hier helemaal voor mijn bed uitgekomen, zei ze. Maar ik zie een voorzichtig duimpje, heel goed, dankjewel. Het maakt me niet overal populair, zal ik heel eerlijk zeggen. Maar gelukkig ben ik over de Bijbel, over God en over Jezus nog eindeloos veel enthousiaster dan slechts over een voetbalclubje uit Rotterdam. Dus je kan je misschien voorstellen wat dat ook met mijn enthousiasme vanmorgen doet. Ik hoop dat je er een beetje aan kunt wennen, dat je het kan verdragen als je het niet zo gewend bent. Een rondstuiterende spreker hier voor je, maar... Goed, het duurt niet de hele middag, dus er komt een einde aan als je er even aan moet wennen. Maar mijn enthousiasme voor God, mijn enthousiasme voor het geloof, eigenlijk vind ik niets mooier dan om daar iets van te kunnen delen met de mensen om me heen. En daarom sta ik hier vanmorgen ook zo graag om daar iets van te laten proeven. En zeker niet omdat ik het allemaal weet, omdat ik het allemaal begrijp of omdat ik het allemaal al wel gezien heb. Ik denk dat... we hier met elkaar het geloof misschien op veel gebieden nog wel veel beter begrijpen dan dat ik doe. Maar omdat ik geloof dat ik door het leven heen, wat ik mag leven met God, iets mag laten proeven aan de wereld om me heen van wie God voor mij is. En ik vind dat mooi om dat hier in diensten, vooral voor jongeren en jeugdgroepen te mogen doen, maar vooral ook buiten de kerk. In een omgeving, in een context die... niet zozeer met God of met het geloof is opgegroeid, om ook daar iets van het karakter van God te mogen laten proeven. In het dagelijks leven mag ik werken als jongerenwerker voor Youth for Christ, een stichting die ernaar verlangt om tieners en om jongeren in contact te brengen met het verhaal van God, het verhaal van Jezus voor hun leven. Sinds 1 januari zijn we hier in Apeldoorn begonnen met het opzetten van een locatie van Youth for Christ. En dan mag ik samen met mijn collega Berthe... mogen we dat proberen uit te zoeken hoe dat hier in Apeldoorn mag gaan werken. En de afgelopen week heb ik een aantal relaties mogen leggen met jongeren die in de moslimwereld zijn opgegroeid, jongeren die überhaupt niet met God zijn opgegroeid. En als ik heel eerlijk ben ik verbaasd over een stuk openheid, een stuk verlangen naar echtheid, een stuk een zoektocht die we blijkbaar allemaal doorgaan naar de zin van het leven, naar waarom we hier zijn. En ik heb nooit zo heel veel begrepen van de Bijbeltekst waarin Jezus zegt, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Dan keek ik om me heen naar de wereld die vooral zijn eigen ding deed en die niet zoveel van mijn geloof moest hebben. En dan dacht ik, Jezus, wat bedoelt u daar precies mee? Geldt dat ook nog voor deze tijd? Maar als ik in gesprek ben met jongeren en tot een echt gesprek kom en jongeren beginnen me uit het niets vragen te stellen, dan mag ik daar iets van proeven, iets van die oogst waar denk ik Jezus het over heeft. En het is niet aan mij om jongeren te bekeren en om ze in één gesprek toe te leiden naar het kruis, naar Jezus. Maar ik geloof dat ik iets van de liefde van God, iets van het karakter van God mag weerspiegelen door wie ik ben heen. Om van daaruit een zaadje te zaaien in hun leven. Voor ze te bidden en erop mag vertrouwen dat God dat zaadje water geeft. En dat God daar iets laat groeien van zijn liefde, van zijn kracht, van zijn trouw. En ik verlang ernaar dat jongeren hier in Apeldoorn, die niet per se met het geloof of met God zijn opgegroeid, dat ze door hun leven heen, door de relatie heen die we met ze mogen leggen, iets van zijn karakter mogen gaan proeven, om uiteindelijk iets van zijn liefde terug te gaan zien in hun leven. Mocht je meer over Youth Christ willen weten, zoek het eens op internet. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via de website. Ik zal er vanmorgen niet al te veel aandacht aan geven, want ik wil vooral met je naar het woord van God kijken. Maar die passie, dat verlangen om iets van het karakter van God te laten zien aan de wereld om me heen, daar wil ik vanmorgen over spreken. Want ik geloof dat we in ons leven mogen toegroeien naar het karakter van God. Romeinen 5 vers 29 uit mijn hoofd, daar staat geschreven dat God, 28 en 29, dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor wie hem liefhebben, omdat we mogen toegroeien naar het karakter van zijn zoon Jezus, waarin God zichtbaar werd hier op aarde. En ik geloof dat daar een opdracht voor jou en mij in ligt om ons toe te bewegen naar God, om naar hem te kijken, om van hem te leren en om ons leven, ons karakter te veranderen naar zijn beeld. En als er één ding is wat je moet weten over het veranderen van je karakter, het groeien in karakter, dan is dat een langdurig proces is. Karaktergroei is niet een enkele keuze die je een keer maakt. Vanaf nu wil ik geduldiger zijn en het volgende moment ben ik geduldig. En karaktervorming, karaktergroei vindt plaats op momenten dat het tegen zit. Als je lekker op vakantie bent, met een heerlijk temperatuurtje op het strand ligt, te genieten van je cocktailtje. Dat zijn de momenten waarop je mag genieten van het leven, maar dat zijn niet de momenten waarop je karakter gegroeid wordt. Maar je karakter groeit op het moment dat het weerstand ondervindt. Net zoals we onze spieren trainen in een sportschool, we zoeken een weerstand op in de vorm van gewichten die we optillen. En als we dat maar vaak genoeg herhalen, als we onze spieren weerstand bieden, dan gaan ze groeien. En ik geloof dat het ook zo met ons karakter werkt. Als we weerstand ervaren, als het leven even niet meezit, als we niet zoveel begrijpen van de dingen die we meemaken. En misschien herken je die vraag wel. Waarom maken we toch soms zulke moeilijke dingen mee? Zitten tegen op school, op ons werk? Lopen onze relaties niet zoals we graag zouden hopen? Maar ik geloof dat God juist die momenten wil gebruiken om ons karakter te vormen, om uiteindelijk iets meer op hem te gaan lijken. Ik wil met je lezen uit Johannes 15 vanaf vers 1. Je mag hem erbij zoeken als je mee wil lezen. Ik lees uit de NBV-vertaling. Johannes 15 vanaf vers 1. En ik lees tot en met vers 8. In Johannes 15 vanaf vers 1, daar zegt Jezus: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, omdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die er niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een rank, als een wijrank en verdort. Hij wordt met de andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Maar als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik geloof dat het Gods verlangen voor jou en voor mijn leven is dat we met hem verbonden zijn, dat we opgroeien tot een, ja, Jezus maakt hier de vergelijking met een druivenstruik, een wijnrank, maar dat we opgroeien als het ware tot een gezonde plant, een gezonde boom, vergelijkt de Bijbel ons leven ook wel eens mee. En dat we vruchten gaan dragen, dat er iets zichtbaar wordt in ons leven, waarmee we tot zegen mogen zijn voor anderen. En in vers 2, we lazen het net, daar lezen we dat God snoeit en snijdt in ons leven. Hij snijdt de takken in ons leven weg die ons afleiden, ons verleiden, die Die ons niet helpen om naar God toe te groeien. Maar ook de plekken in ons leven die niet eens zo slecht zijn in zichzelf. Die op zichzelf al vrucht kunnen dragen. Die vruchtbaar zijn. Die, ook die takken die snoeit hij bij. Waarom? Zodat we nog meer vrucht zullen dragen. God verlangt ernaar dat ons leven vruchtbaar is. Dat we iets van vrucht voortbrengen. En ik wil zo meteen met je nadenken wat dat dan precies is. Want het is zo'n typische term die we in de kerk vaak gebruiken. Vrucht voortbrengen. Maar als je dat buiten de kerk aan iemand vraagt, op welke manier breng jij vrucht voort in je leven, dan zullen veel mensen je schaapachtig aankijken. Wat bedoel je precies? Maar God verlangt ernaar dat je gezond, op een gezonde manier leert groeien, dat je vruchten voortbrengt. En waarom verlangt God ernaar dat we vruchtbaar zijn? Als ik vers 8 lees, het laatste vers van wat ik net las, dan komt er voor mij iets naar voren van het verlangen van God achter het vruchtdragen in ons leven. Daar staat dat de grootheid van God zichtbaar zal worden op het moment dat wij vele vruchten zullen dragen. Vrucht dragen is niet iets wat je vooral voor jezelf doet. Waar je vooral zelf lekker van kan genieten. Waarmee je jezelf op de borst kan slaan en kan zeggen, kijk eens hoe goed leven ik leid. Kijk eens hoe trouw ik elke zondagochtend in de kerk zit. Hoeveel mensen ik over Jezus vertel. Of hoeveel er van God zichtbaar is in mijn leven. Het doel van vrucht dragen ben jij niet zelf. Het doel van vrucht dragen is de grootheid van God. Dat er iets van zijn karakter zichtbaar wordt door jouw leven heen. Vrucht dragen doen we tot eer van God. En ik zei net al, vrucht dragen. Zo'n mooi kerkbegrip. Wat we zo vaak tegen elkaar zeggen. Maar als ik heel eerlijk ben en ik moet de vraag beantwoorden, wat betekent dat dan precies? Dan begin ik al snel te stamelen in bekende kerkwoordjes die we buiten de kerk om eigenlijk nooit gebruiken. En in de kerk knikken we allemaal, oh ja, mooi, ik snap wat je bedoelt. Maar hoe ziet dat er dan concreet uit? Wat betekent dat dan voor ons dagelijks leven? En in onze westerse maatschappij, daar meten we dingen graag af. We begrijpen graag goed wat iets is aan de hand van de dingen die we kunnen tellen, die we kunnen meten, die we concreet zichtbaar kunnen zien. Maar vrucht dragen, zoals de Bijbel zegt, een vruchtbaar leven dragen, waar God ons toe oproept, gaat denk ik niet zozeer om targets die we moeten halen, om doelen die we onszelf kunnen stellen, niet om aantallen mensen die we over God vertellen, of mensen die we bekeren tot zijn koninkrijk. Vrucht dragen gaat er niet zozeer om dingen die jij en ik concreet doen, om iets van Gods goedheid te verdienen. Of waarvan je kan zeggen, kijk maar naar mijn agenda, hoeveel tijd in de week ik apart zet voor God, waaraan je zou kunnen zien dat je een vruchtbaar leven leidt of niet. Vrucht dragen gaat niet zozeer om de dingen die je doet, de dingen die je kunt meten. Maar ik geloof dat vrucht dragen, dat het gaat om de ruimte die God in jouw leven krijgt om jouw karakter te veranderen naar zijn evenbeeld. Galaten 5 spreekt over de vruchten van de geest. Dat als we ons niet laten leiden door onze eigen verlangens, begeerten, onze eigen levensvragen die we misschien kunnen hebben, ons niet zozeer laten leiden door de dingen die we zelf graag willen bereiken, De vrienden waarmee we graag, of de mensen waarmee we graag bevriend zouden zijn, of het geld wat we in ons leven graag zouden willen verdienen. Maar als we ons laten leiden door de Heilige Geest, dan zegt Galaten 5, dan zal de vrucht van de Geest in je leven gaan groeien. En ik geloof dat dit de vruchten zijn waarmee we de wereld om ons heen tot zegen mogen zijn. Waardoor er iets van de grootheid van God zichtbaar mag gaan worden. De vrucht van liefde. De vrucht van goedheid, van geduld, van vriendelijkheid, van vrede, van zachtmoedigheid, van zelfbeheersing. De karaktereigenschappen die God met zijn Heilige Geest in ons leven wil laten groeien, waardoor er iets in ons mag veranderen. En waardoor er uiteindelijk iets door ons heen zichtbaar mag worden van het karakter van God. Als mooie, aantrekkelijke vruchten aan de takken van ons leven. Niet om zelf te kunnen zeggen, kijk eens hoe goede boom ik ben, hoe goede christen ik ben, kijk eens hoeveel vruchten er aan mijn takken hangen. Nee, maar zodat er iets van de grootheid van God zichtbaar mag worden Door jouw leven heen, voor de wereld om je heen. Ik geloof dat het dragen van vrucht, dat dat te maken heeft met het groeien naar het karakter van God. En zoals ik zei, dat is niet een enkele keuze die je in één keer maakt. Ik zou heel graag geduldiger willen zijn. En dan bid ik tot God, God maak me geduldiger. Maar dan denk ik, doe het wel nu, want ik heb het geduld niet om erop te wachten. Maar het is niet een keuze. Een moment waarin je zegt, nu wil ik naar het karakter van God leven. Het vraagt dagelijkse overgave. Dagelijks de keuze om je niet door je eigen wil te laten leiden. Niet de verlangens van je eigen hart zozeer te volgen. Maar je te richten op de verlangens van de Heilige Geest in ons leven die de vruchten wil laten groeien. En ik geloof dat daarom niet voor niets de boodschap van Jezus in Johannes 15, vers 1 tot 8, wat we net lazen, niet zozeer is, draag veel vrucht, zorg dat je een goed leven leidt, zodat ik trots op je ben, zodat je de moeilijke momenten bespaard zal blijven, dat er niet in je leven gesnoeid hoeft te worden. Nee, ik geloof dat de boodschap van Jezus in Johannes 15, van vers 1 tot 8, als Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. God is de bron van het leven, de bron van goedheid. En Jezus zegt, blijf verbonden in die goedheid. Blijf verbonden met die God. Zorg ervoor dat je jezelf niet lostrekt. Om maar lekker zelf te kunnen bepalen hoe jij jouw leven kan inrichten. Om maar lekker de verlangens van je eigen hart na te gaan leven. Om je keuzes die je moet maken in je leven, of dat het nou je studiekeuze is, je baan. We maken zoveel keuzes in ons leven, maar zorg ervoor dat je ze niet los van mij maakt. Maar zorg ervoor dat je in verbinding blijft met de bron van het leven, met God zelf. Want als we in verbinding blijven met die bron, dan zullen de vruchten aan ons leven gaan groeien. En ik geloof dat dat meer een belofte van God is dan een opdracht van God. Zoals Psalm 1 daar zo mooi over gaat. Welzalig de man die niet wandelt op de weg van de goddeloze, want hij zal zijn als een boom die op zijn tijd vrucht draagt. Niet hij moet zijn als een boom. Hij moet vervolgens hard werken om vrucht te dragen. Onze grootste uitdaging is niet om de goede dingen te doen. Onze grootste uitdaging is om naar de juiste persoon te kijken. Om ons leven dagelijks aan hem over te geven. Om niet heel hard te hoeven werken, maar vooral onszelf uit te dagen om op hem te vertrouwen. Hem de ruimte te geven in ons leven. Zodat er iets van zijn karakter zichtbaar mag worden door ons heen. Ik zei het al, ons karakter groeit vooral op momenten dat we weerstand ervaren. Op momenten dat er iets onder druk staat, net zoals onze spieren groeien op het moment dat we ze weerstand bieden. En ik wil je graag een kort voorbeeld geven uit mijn eigen leven, waarin ik, als ik terugkijk, iets van het werk van God zie, waarin hij mijn karakter vormde. Een aantal jaar geleden werd ik gebeld door een goede vriend van me. En hij sprak veel in kerken en op mooie plekken, vond ik. En hij zei, Maarten, moet je eens luisteren. Ik kreeg een vraag van een plek om daar te komen spreken. Hij zegt, maar ik kan niet. Dus ik heb jouw naam doorgegeven. Ze gaan jou vragen. En jij mag daar over 2 weken heen om daar te gaan spreken. En ik deed dat nog niet zo vaak. Ik had nog niet zo vaak op een podium gestaan. Maar wat vond ik dit vet. Dat ik die vraag zou gaan krijgen. Dat ik gevraagd zou worden, Maarten, om op een podium te gaan staan. Mensen die naar me gingen luisteren. Oh, ik voelde me zo trots. Ik voelde me zo lekker over mezelf. Want blijkbaar zagen ze iets in mij. Was er iets in mij waarvan ze zeiden, oh, die Maarten moeten we uitnodigen. Ik voelde me zo goed over mezelf. En de volgende dag reed ik weg van mijn werk. Ik stapte de auto in en ik keek nog even op mijn telefoon. En ik zag dat ik een WhatsAppje had gekregen. En in dat WhatsAppje stond, hey Maarten, we kregen je naam door om je eventueel te vragen voor een spreekbeurt bij ons. Maar we hebben iemand anders gevonden. Dus bedankt dat je beschikbaar was, maar het is niet nodig. En zo lekker als dat ik mezelf een dag tevoren gevoeld had, op het moment dat die vriend mij belde. Zo trots als dat ik was, dat ik daar mocht gaan staan, dat die mensen naar mij mochten gaan luisteren. En ik had het mijn vrienden al verteld, dat ik daar mocht gaan staan spreken. Zo pijn deed deze boodschap even. Zo pijn deed het even, de afwijzing die ik ervoer. Gezondheid. Maar zo pijn deed het, zo diep kwam het even binnen. De teleurstelling, de afwijzing, het onrecht wat ik even voelde. Want het voelde alsof ik recht had om daar te mogen gaan staan. Want ik had die vraag toch eigenlijk al gekregen, vond ik zelf. En de afwijzing, want vonden ze mij dan niet goed genoeg? Dat ze liever een ander vroegen. En ik voelde me boos worden. En ik smeet mijn telefoon naast me in de auto. En ik reed mijn auto naar huis. En onderweg naar huis zakte de boosheid een klein beetje weg en kwam ik erachter dat er onder die boosheid vooral een stukje verdriet zat, teleurstelling. En ik vroeg op dat moment aan God, ik bad hardop tegen hem. Ik zeg, God, ik vind het oneerlijk, ik snap het niet. Ik vind het kloten dat dit gebeurt. Maar ik stelde God de vraag, God, is er iets wat u me hier doorheen wilt leren? Is er iets wat u me wilt leren door deze situatie heen? En in mijn gedachten kwamen de woorden op en ik sprak ze harduit op tegen mezelf in de auto. En ik zei tegen mezelf, Maarten, de plek waar jij mag gaan staan spreken, de mensen die naar je mogen luisteren, een podium wat je krijgt, zegt nooit iets over wie jij bent. Zegt nooit iets over hoe jij naar jezelf moet kijken of hoe anderen naar jou moeten kijken. Wat jij doet staat los van wie jij bent. En het raakte me, die woorden. Omdat er blijkbaar iets in mijn karakter afhankelijk was van wat ik doe of dat anderen mij genoeg vinden. De mening van anderen verbond ik aan mijn eigen identiteit. Wat anderen van mij zouden vinden. En dit is een weg waarop God me al jaren meeneemt. Om daar een stukje gezonder in te worden. Want man, wat kan ik bezig zijn met wat anderen van mij vinden? Wat is het belangrijk voor mij of dat ik goed genoeg ben? Of dat mensen mij oké vinden? Of dat ik de goede dingen wel doe? Of dat ik een beetje aanzien heb? Maar dit is een stukje van mijn karakter waar ik nog in mag groeien. En gelukkig al een aantal stappen in heb gezet. Maar ook zeker nog een aantal stappen in te zetten heb naar het karakter van God toe. En keer op keer daagt God me uit om hierin te groeien. Om hierin meer en meer op hem te gaan lijken. Maar het vraagt van mij dat ik me openstel voor het werk van God, voor het werk van de Heilige Geest in mij. Om hem de ruimte te geven om mijn karakter ook daadwerkelijk te vervormen. Want snel blijf ik hangen in mijn eigen stukje rechtvaardigheidsgevoel. Wat ik eerlijk vind, hoe de wereld volgens mij in elkaar zou moeten zitten. Maar die vraag die ik op dat moment in de auto aan God stelde, is voor mij een hele belangrijke geworden. God, wat wilt u mij leren door deze situatie heen? En ik wil je vanmorgen uitdagen om met mij die vraag te stellen. Want volgens mij maken we allemaal dingen in ons leven mee waar we soms even niet van begrijpen hoe het zit. Waarom we dat nou precies meemaken. Waarom we dingen in ons eigen leven of in de levens om ons heen zien gebeuren die we niet rondkrijgen. Waarom op school soms dingen gebeuren die onterecht voelen. Waarom in ons gezin, in onze vriendschappen, in ons werk misschien soms voor situaties komen te staan dat we niet begrijpen waarom het leven zo loopt. Dat we boos zijn, teleurgesteld, verdrietig. Misschien op onszelf, misschien op een ander of misschien zelfs wel op God. En misschien als ik dit zeg, herken je dat wel en denk je zelfs wel aan een situatie waar je recentelijk nog in hebt gezeten of nog wel in zit. En ik wil je vanmorgen uitdagen om met mij die vraag te stellen. God, wat wilt u mij leren door deze situatie heen? Zodat we met elkaar ons hart kunnen openen om iets van het werk van de Heilige Geest de ruimte te geven om ons karakter te veranderen. Want hoe meer en meer we ons vasthouden, ons overgeven aan die God en aan zijn karakter, Hoe sterker het licht van zijn liefde, het licht van zijn karakter, kan gaan schijnen door ons leven heen naar de wereld om ons heen. En dat is mijn verlangen. Dat mensen door jou en mij heen iets van de liefde van God gaan proeven. En ik weet zeker dat het al gebeurt, zowel in jou als in mijn leven. Maar als er één ding is wat ik wil, dat God nog meer ruimte krijgt om zijn werk te doen door mij heen in contact met de mensen wie ik mag spreken. Ik wil je vragen om met mij een moment je ogen te sluiten om tot God te bidden. En in een gebed wil ik een moment eens gewoon stil zijn. Om je de ruimte te geven om in gedachten die vraag aan God te stellen. God, is er iets wat u mij wilt leren? Is er iets waarin u mijn karakter wilt vormen, zodat ik nog meer op u mag gaan lijken? Zullen we dat samen doen, bidden tot God en hem die vraag stellen? Trouwe God en Vader in de hemel. Heer, we willen u bidden, Heer. Heer, dat u ons vormt naar het evenbeeld van u. Heer, zodat we een spiegel mogen zijn van uw leven, van uw liefde, van uw genade hier op aarde. En Heer, we willen u ruimte geven om in ons leven te werken. Heer, en juist in situaties die we niet begrijpen, waar we vastlopen, om u daar de ruimte te geven om het ten goede te gebruiken, om ons karakter te laten groeien. Heer, en zo willen we u die vraag stellen. Wat wilt u ons leren? Waarin mogen we groeien? Vader God, zo wil ik elk gebed wat we hebben, misschien nu uitspreken. Heer, willen we bij u brengen, Heer. Elke situatie waar we in zitten. Heer, waar we soms niet van begrijpen waarom we het op deze manier meemaken. Heer, we willen het bij u brengen, aan uw voeten leggen. En ons leven overgeven aan u, Heer. Heer, maar wilt u het gebruiken om ons karakter te vormen? Wilt u het gebruiken zodat we meer en meer op u mogen gaan lijken? In Jezus' naam. Amen. Ik wil je uitdagen om komende week deze vraag mee te nemen. Op het moment dat je onverwachts iets meemaakt, waarvan je merkt dat het iets met je doet. Om als eerste reactie niet vanuit een emotie te reageren, maar even stil te zijn en God die vraag te stellen. God, is er iets wat u mij wilt leren? Amen. Ik weet niet of we nog een lied zingen of...